Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze week gaan de onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord de beslissende fase in. Namens Europa zal Wopke Hoekstra de onderhandelingen leiden, maar de geopolitieke verhoudingen zijn er de laatste jaren alleen maar slechter op geworden, vertelt redacteur Michel Kerres. Welke diplomatieke gevechten staan Hoekstra te wachten?
Deze week kwam Eurocommissaris voor het Klimaat Wopke Hoekstra aan bij de 28e klimaattop in Dubai. De top is weliswaar vorige week al begonnen, maar zo'n top begint dan altijd met wat ze de A-list noemen. Dat zijn de wereldleiders en die geven allemaal belangrijke speeches.
Now in Dubai we have to deliver. At this COP we will set a decisive...
La priorité des priorités que les pays...
No country can adapt to or mitigate these impacts alone.
All the warning lights are flashing. Yet, red.
Now more than ever, the future of us all depends on the present that we now choose.
Dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden die je daar de eerste paar dagen hoort. Maar dit zijn niet de mensen die de gedetailleerde technische onderhandelingen gaan voeren. Die komen nu deze dagen aan. En nu gaat het dus ook echt spannend worden. Vorige week sprak Hoekstra even over de top. En hij verwacht dat het geen gemakkelijke gesprekken gaan worden. Want wat is er aan de hand? De laatste grote doorbraak internationaal op klimaatterrein was eigenlijk het akkoord van Parijs uit 2015. Daar is die beroemde grens van maximale opwarming van 1,5 graad afgesproken. En toen waren de geopolitieke verhoudingen in de wereld echt veel beter dan op dit moment. Sindsdien is het in de wereld alleen maar moeizamer geworden. Denk aan de toegenomen concurrentie tussen de Verenigde Staten en China. Denk aan Poetins inval in Oekraïne. Denk nu recent nog aan de onlusten in het Midden-Oosten. En dat levert een heel moeilijke situatie op. Want aan de ene kant heb je een moeilijke achtergrond waartegen je moet onderhandelen. En tegelijkertijd zeggen de klimaatwetenschappers, het is nu belangrijker dan ooit om internationale afspraken te maken. Wil je überhaupt nog ooit in de buurt van die doelstelling van 1,5 graad komen? En de grote vraag gaat nu worden voor de komende dagen. Wat gaat deze top opleveren? En heel meer specifiek, wat gaat klimaatonderhandelaar voor Europa, Wopke Hoekstra, in die moeilijke omstandigheden voor de EU en voor het klimaat binnenslepen?
De wetenschap zegt dat de planeet uitsluitend nog rode lijnen over heeft. En dat is de realiteit die we met elkaar hebben te aanvaarden. En dat maakt het zowel moeilijker als makkelijker. Want waar je in een normale onderhandeling kan zeggen, nou ja, weet je, we moeten ergens in het midden landen. Is de harde realiteit hier dat gegeven zeer waarschijnlijk niet goed genoeg is.
Afgelopen zomer werd Wopke Hoekstra, tot dan toe onze minister van Buitenlandse Zaken, benoemd tot Eurocommissaris voor Klimaat, hè, als opvolger van Frans Timmermans. Dat hij nu de Europese belangen mag behartigen op deze top in Dubai, dat was niet heel vanzelfsprekend, toch?
Nee, er stak een hele storm op toen bekend werd dat de premier Rutte hem had voorgedragen voor deze post. Het was een combinatie van verschillende soorten van kritiek bij groene politici en bij de NGO's. Die dachten, ja maar wacht even, deze meneer Hoekstra, die hebben wij nooit kunnen betrappen op een grote liefde voor dit onderwerp. In Nederland werd nog gezegd van, ja maar wacht even, dit is de man die de stikstofdoelstellingen naar beneden wilde bijstellen. Dus dat maakte hem niet een hele, voor veel mensen, een niet voor de hand liggende kandidaat. En het grappige is nu dat de critici, zoals bijvoorbeeld, de Partij van de Arbeid, Europarlementariër Mohamed Rahim, die was in eerste instantie heel kritisch. En ik sprak Rahim nu onlangs en toen zei hij van ja, maar nu is hij aangewezen, nu is hij onze man. Rahim zei, kijk, zijn succes in Dubai is mijn succes en is ook ons aller succes, want dan komt er iets goeds uit voor het klimaat. Dus we moeten nou zorgen dat die man een succes kan zijn.
Ja, dus Hoekstra die is niet zozeer zelf groener geworden, maar die is nu helemaal namens ons Eurocommissaris voor Klimaat en hij moet het gaan doen daar.
Ja, precies. Hij is de man waar we nu afhankelijk van zijn. En hij heeft van de Europese klimaatministers ook een mandaat gekregen, een soort van opdracht, wat hij uit die onderhandelingen moet slepen. En dat is een grote taak en daar moet hij nou aan beginnen.
Want wat is de inzet van Hoekstra? Wat is de inzet van Europa? Wat wil hij binnenslepen?
Het belangrijkste is, Europa wil graag dat er een einde komt aan fossiele brandstoffen. Daarnaast is een belangrijk punt, er moet geld van rijke landen naar arme landen. Dat is al heel lang een discussiepunt. De rijke landen hebben gezegd al jaren geleden, oké, wij gaan elk jaar 100 miljard op tafel leggen op een of andere manier om ontwikkelingslanden te helpen zich voor te bereiden op die klimaattransitie. En dat bedrag werd nooit gehaald, tot groot chagrijn van de ontwikkelingslanden. En daarnaast wordt in Dubai gewerkt aan een nieuw fonds. Dat heet Loss and Damage. En dat gaat over klimaatschade. En dan moet je het zien als een verzekeringspotje. Dus je bent een arm land, er is een overstroming. Je hebt daar gewoon echt dijken weggevaagd, land ondergelopen. Dus je hebt echt hulp nodig, snel. Dan komt daar een nieuw fonds voor. Dat wordt nu langzaam gevuld. En dus het vullen van dat fonds is ook een hele belangrijke taak voor deze top. En dan moet er afspraken gemaakt worden over minder methaanuitstoot. Daar moeten doelstellingen voor gesteld worden. Methaan is een heel krachtig broeikasgas, net zoals CO2. En er moeten vooral afspraken gemaakt worden over investeringen in hernieuwbare energie en het verminderen van energieverbruik. Dus het zijn vier grote blokken waarop gepresteerd moet worden.
Ja, dat is een aardige waslijst volgens mij. Dat lijkt me niet makkelijk voor Hoekstra.
Nee, zeker niet als je dus bedenkt dat er dus op al die vier onderwerpen al die landen aparte posities innemen. Kijk, normaal is het zo, in onderhandelingen heb je partij A wil iets en partij B wil iets. En dan heb je dan een mediator in het midden en dat is het dan. En dit heb je nu keer vier en tegelijkertijd. Dus, en dan is het ene land, is dan het ene blok een partner van je, maar bij het volgende onderhandelingsblok is het weer een tegenstander, omdat dat land een ander belang heeft.
Ja, de Chinezen zijn wel enthousiast over renewable energy, ja, maar niet over het uitfaseren van kolen. Zijn zelfs van plan om kolencentrales bij te bouwen, wat wij onverstandig vinden. Ja. De Amerikanen hebben hun eigen positie, de Afrikanen hebben hun eigen positie, de oliestaten hebben hun eigen positie. Want die zijn dan best voor het uitfaseren van kolen, maar weer minder enthousiast over het adviseren van olie.
Dus je hebt veel onderwerpen, veel landen met heel veel verschillende belangen. En die moeten op een of andere manier dan de komende dagen tot een slotverklaring komen.
Een ongelooflijk ingewikkelde puzzel zoals jij het beschrijft en zoals Hoekstra het zelf ook beschrijft. Kun jij ons eens meenemen hoe dat geopolitieke spel er daaruit gaat zien?
Misschien laten we eerst even kijken naar de hoofdrolspelers. Dat is misschien aardig. Want kijk, de Verenigde Staten sturen John Kerry.
I am here to try to again harness the power of fundamental physics and human ingenuity in response to a crisis.
Die kennen veel mensen wel, hè? Voormalig presidentskandidaat, man met ontzettend veel ervaring, die ook al heel lang in deze klimaatonderhandelingen een belangrijke rol speelt. Dan hebben we aan de Chinese kant komt Xi Jinping.
气候变化.
Dat is een zeer ervaren diplomaat, die geloof ik al bijna met pensioen gaat, die ook al heel lang hierin zit. En die twee personen die kennen elkaar ook heel goed. En die houden ook, als het tussen die twee machtsblokken moeilijk gaat, houden ze toch op een of andere manier het klimaatgesprek gaande. Nou, oorspronkelijk was er dus hier een derde persoon bij, namelijk Frans Timmermans, die de afgelopen jaren ook goede contacten met hun beiden had opgebouwd. Maar goed, hij is naar Nederland vertrokken. Dus daarom verschijnt Europa nu aan de start met Wopke Hoekstra. Die, wat had hij? 2 maanden om zich voor te bereiden op dit ingewikkelde spel. Zowel inhoudelijk als het aanknopen van een beetje persoonlijke contacten. Want het helpt natuurlijk in die onderhandelingen heel erg als je elkaar een beetje kent. Als je weet wie je tegenover je hebt. Dat maakt het gesprek een stuk soepeler.
Waar gaat hij nou concreet tegenaan lopen, denk jij, in die onderhandelingen?
Dan moet je terug naar het begin van de jaren 90. Toen ging de wereld voor het eerst bij elkaar zitten in VN-verband om te praten over het klimaat. En toen is een verdeling gemaakt tussen die landen in de rijke geïndustrialiseerde landen, kort gezegd, en de ontwikkelingslanden. En in alle klimaatoverleg wat we sindsdien gezien hebben, krijgen natuurlijk de ontwikkelde landen een andere verantwoordelijkheid, krijgen andere eisen dan de ontwikkelingslanden. Ja, dus ontwikkelingslanden blijven dus een beetje buiten schot. Want zeiden van, wij hebben niet voor al die CO2-uitstoot gezorgd. Want wij hadden helemaal niet het materiaal om dat te doen. Dus het is jullie probleem. Jullie moeten het oplossen. Sterker, jullie moeten ons ook helpen met de problemen die wij erdoor krijgen. Het vreemde is echter dat er op die lijst heel veel landen die daar staan hebben inderdaad nog steeds vrij arm. Maar er staan ook een heel setje landen op die zich in de afgelopen decennia enorm ontwikkeld hebben. En het bijzondere is nu dat een land als China, maar ook het gasland, de Verenigde Arabische Emiraten, in deze als ontwikkelingsland gelden. En wat Hoekstra nou wil proberen is om een aantal van de ontwikkeldere ontwikkelingslanden, om die erop te wijzen dat met hun nieuwe welvaart er nu ook verantwoordelijkheden komen.
De verworven welvaart gun ik iedereen van harte. Mm. Maar met economische ontwikkeling komt ook verantwoordelijkheid. Ja. Maar de realiteit is, geen van de landen die zich economisch heeft weten te ontwikkelen en die verantwoordelijk is voor een substantieel deel van emissies, kan zich verschuilen. Dat is de harde realiteit. We zijn op een moment aanbeland waarin niemand een free rider kan zijn.
En Hoekstra wil ze dus zeg maar betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem.
Precies.
Hoe gaat hij dat doen?
Nou, hij doet het op twee manieren. Hij houdt zijn Chinese gesprekspartners voor dat ze een enorme welvaartssprong gemaakt hebben.
Dat ik zeer onder de indruk ben als ik van het vliegveld over de weg rijd naar het centrum van Beijing. Niet alleen over de welvaart en de kwaliteit van de wegen, maar ook over het aantal elektrische auto's dat er rijdt. Ja. En überhaupt dat iedereen die met zekere tussenpozen in China komt, ja, zich kan vergapen aan de ontwikkeling daar.
En dat daar verantwoordelijkheden aan gekoppeld zijn.
Maar dat dat wel ook, ja, dat ze zeer gegund is. Maar dat je dan ook niet kan doen of alsof je in dezelfde positie bent als 20, 30 jaar geleden.
Hij houdt zijn spiegel voor eigenlijk op een bepaalde manier.
Ja, precies. En het andere is dat hij probeert landen uit Afrika en Latijns-Amerika zover te krijgen dat ze hem helpen om China hierop te wijzen. Dus als die landen ook hoge klimaatambities onderstrepen, waar natuurlijk ook veel geld en inspanning voor gedaan moet worden om dat te bereiken, dan is dat ook een manier om zeg maar via de band van die landen te proberen een land als China onder druk te zetten. Dus zoveel mogelijk druk uit te oefenen op China en op bijvoorbeeld op de Emiraten.
Ja, want die noemde je ook als ontwikkelingsland. Dat zijn in mijn beleving toch hele rijke oliestaten en Verenigde Arabische Emiraten. Dat is nu ook de organisator van deze top, toch?
Ja, dat is eigenlijk een volgende complexiteit eigenlijk van deze top. Daar komt nog bij dat Dubai natuurlijk groot geworden is met fossiele brandstof. En het is natuurlijk voor veel mensen heel moeilijk dat de klimaattop waar het gaat over het verminderen van fossiele brandstoffen plaatsvindt in Dubai. En dan ook nog geleid wordt door Sultan Al-Jaber, die normaal de baas is van het staatsoliebedrijf.
Ja, een interessante dubbelrol. Dat ging ook volgens mij niet helemaal goed, toch? Bij de start van deze top.
Nee, dat ging deze week al meteen fout. Want hij zou gezegd hebben dat de wetenschap het er niet over eens is dat fossiel afbouw de oplossing is. En dat we, als we dat heel snel zouden ophouden met fossiel, dat we allemaal in een grot zouden moeten gaan wonen. Daar heeft hij inmiddels onder druk wel afstand van gedaan.
And let me just clarify where I stand on the science. I have said over and over that the phase down and the phase out of fossil fuel is inevitable. In fact, it is essential.
Maar goed, de optimisten in Dubai zeggen, oké, het is weliswaar Dubai, maar het is een Arabisch land. Mensen zijn zeer opgespitst om van hun gastheerschap ook echt daadwerkelijk een succes te maken. Gezichtsverlies willen ze kost wat kost voorkomen. Dus wie weet gaan ze toch nog een klimaatopzicht vooruitstrevende rol spelen. Wat ze in elk geval doen is iets wat het minste pijn doet. En dat is namelijk geld geven. He, dus je kunt natuurlijk zeggen van ik doe minder aan fossiel. Nou, dat is heel moeilijk als je daar je brood mee verdient. Het is natuurlijk een stuk makkelijker om te zeggen ik heb heel veel geld en ik geef daarvan alvast voor hernieuwbare energieprojecten bijvoorbeeld. Dus je ziet dat ze daarin wel een zekere mate verantwoordelijkheid nemen. Terwijl we dus nog afwachten of ze ook op fossiel daadwerkelijk stappen zullen gaan zetten.
Verschillende machtsblokken met verschillende belangen. En dat allemaal tegen een achtergrond, jij zei het al, van oplopende geopolitieke spanning. Wat is eigenlijk de invloed van zo'n oorlog in Oekraïne of van zo'n conflict in Gaza op zo'n top als deze?
Nou ja, kijk, de landen zijn natuurlijk enorm verdeeld. En het maakt natuurlijk het internationale gesprek een stuk moeilijker.
De geopolitieke omstandigheden waaronder we opereren zijn echt buitengewoon ingewikkeld. En ik proef in alle gesprekken die ik voer dat bij de ene staat die rampzalige oorlog die de Russen nog steeds Oekraïne aandoen. Bij de andere is het de grote onrust in het Midden-Oosten. Maar ook de spanning in de Indo-Pacific. Dus dat is de context waarin we opereren.
Wat de zaak enorm compliceert is dat na Poetins inval in Oekraïne het Westen erachter kwam en een beetje ook schrok van de reactie in wat we het mondiale zuiden, de ontwikkelingslanden noemen. Die zeiden van, jongens, dat is jullie oorlog. Toen wij in de bel trokken, bijvoorbeeld met geld voor klimaat en die beroemde 100 miljard, dat wat nooit gehaald werd, dan lieten jullie dit heel erg afweten. En nu moet je eens kijken wat jullie plotseling, als het bij jullie dichtbij is, voor Oekraïne wel kunnen doen. Nou, er is heel veel geïnvesteerd om dat een beetje glad te strijken, om dus weer in gesprek te geraken met die landen en te laten zien van wij zijn wel degelijk in jullie problematiek geïnteresseerd. En de vraag is nu of dat voldoende is om ze ook in die klimaatonderhandelingen mee te krijgen aan de kant waar je het Westen ze graag zou willen zien. Dus ook al is er heel veel geïnvesteerd voorafgaande de top in diplomatieke betrekkingen, het blijft natuurlijk toch een hele moeilijke situatie voor internationale akkoorden op dit moment. Dus dat is een hele moeilijke opdracht voor klimaatonderhandelaar Hoekstra om daar tegen deze achtergrond iets uit te slepen.
En Michel, denk jij nou dat tegen dat decor hè, van die gefragmenteerde wereld, zoals jij dat net schetst, dat het überhaupt mogelijk is om tot een klimaatakkoord te komen?
Nou ja, goed, het wordt heel moeilijk. Wat we tot nu toe gezien hebben, is dat er op een aantal, zeg maar, wat makkelijkere dossiers, namelijk rijke landen geven geld, dat daar wel vooruitgang in zit. Maar goed, de vraag is, gaan we nu echt iets doen aan het verminderen van fossiele brandstoffen? En daar is vooralsnog het antwoord op afwachten en kijken naar komend weekend of het gaat lukken.
Ja, zit daar wel beweging in überhaupt? Ik bedoel, als je olieproducerende landen aan tafel hebt zitten, lijkt me dat best ingewikkeld.
Ja, nog niet veel, zoals deze week bleek. En daarom zei Hoekstra ook al in het interview wat ik had, dat dit het allerbelangrijkste onderdeel van deze COP wordt.
Hey, en tenslotte, wanneer is deze top vanuit Europees perspectief en dus eigenlijk vanuit Hoekstra's perspectief gezien nou een succes?
Nou ja, Hoekstra is natuurlijk op pad gegaan met 4 doelstellingen. En hij zegt, je moet op alle 4 die doelstellingen moet je resultaat boeken. Dus als je alleen maar bijvoorbeeld nieuwe beloftes doet voor hernieuwbare energie, maar je doet niets aan fossiel, dan is het geen succes. Je moet echt op alle 4 die punten met iets moet je vooruitgang boeken. En dat is nog heel spannend. Dus het is eigenlijk nu het komend weekend dat het allemaal moet gaan gebeuren. Dus ik zou zeggen, let goed op dit weekend.
Kijk, de lakmoesproef is natuurlijk zometeen, wat hebben we bereikt? En eerlijk is eerlijk, daarmee de kans op succes is niet bijster groot, maar paradoxaal genoeg wel bitter noodzakelijk. Dat is de realiteit.
Dankjewel, Michel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Lotteke Bogert en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.